Vooraf gemeente enkele mededelingen namens de kerkenraad. U wordt meegedeeld dat in verband met de vakantie er deze zondag geen zondagsschool zal zijn. Aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag begin de kerkdienst om 9:30. En volgende week zondag hoopt dominee C.E. Droger in beide diensten voor te gaan. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van de 123ste psalm en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 123. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop willen we zingen van de 65ste psalm en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20 en daarvan de versen 1 tot en met 16. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Handelingen 20, 1 tot en met 16, nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heren en gezongen hebben van Psalm 65, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen is dus uit Handelingen 20, vers 1 tot en met 16. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Nadat nu het oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonië te reizen. En als hij die delen doorgereisd en hen met vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden doorgebracht had en hem van de Joden lagen gelegd werden, als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië. En hem vergezelschapte tot in Azië Sopater van Berea en van de Thessalonicenzen Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die van Azië Tychicus en Trophimus. Deze voorheen gegaan zijnde wachten ons tot Troas. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen tot Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags verrijzen. En hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En daar waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster. En met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de 3de zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem. En hem omvangende zeide hij: wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levende en waren bovenmate vertroost. Maar wij, vooruit naar het schip gegaan zijnde, voeren af naar Assus, daar wij Paulus zouden innemen. Want hij had het al zo bevolen en hij zelf zou te voet gaan. En als hij zich te Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem in en kwamen tot Mytilene. En vandaar afgescheept zijnde kwamen wij de volgende dag tegen Chios over. En des andere daags legden wij aan te Samos en bleven te Trochilion. En de dag daarna kwamen wij tot Mileten. Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet de tijd in Azië zou verslijten, want hij spoedde zich om, zo het hem mogelijk ware, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Tot zover de schriftlezing. Wij willen deze morgen met de hulp van de Heere stilstaan bij vers 7 tot en met 12 van Handelingen 20. Handelingen 20 en daarvan het 7e tot en met het 12e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst en we lezen dan alleen het eerste en het laatste vers, vers 7. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verrijzen. En hij strekte zijn rede uit tot de middernacht, tot en met het 12e vers. En zij brachten de knecht levende en waren bovenmate vertroost. In de voorbeden willen wij deze morgen denken aan de rouwdragenden vanwege het overlijden van zuster Woudy Driessen. En we denken ook aan de rouwdragenden vanwege de 2 aangrijpende sterfgevallen die er in de afgelopen week op ons eiland geweest zijn. Een kind van nog maar 18 maanden uit Oudorp dat uit het leven werd weggenomen. En een jongen van 13 jaar uit Dirksland. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, geeft u ons dat we mogen beseffen wat een onwaardeerbaar groot voorrecht het is dat u ons nog hebt gespaard in het heden van de genade. Dat u ons, onze jonge mensen en ons als ouderen nog geeft dat we er mogen zijn. En dat we deze morgen ook nog hier mogen zijn. Onder de prediking van uw woord. Of wanneer dat ons om welke reden dan ook onmogelijk is. Dat we nog in de gelegenheid zijn om mee te luisteren. Want we hebben het zojuist gehoord. Hoe in de achterliggende periode tot 3 maal toe een ernstige roepstem heeft geklonken. In de achterliggende week moest een zuster van de gemeente, zuster Woudy Driessen, aan de schoot der aarde worden toebetrouwd. En heren, mogen wij de nabestaanden, de rouwdragenden, ook van harte aan u de heren opdragen. Heel bijzonder denken we aan haar zus, die zich zo met haar verbonden wist. Wil u haar gedenken in het gemis en in het verdriet dat er gekomen is. Maar gedenk ook de anderen die in rouw gekomen zijn vanwege dit sterven. Maar behalve dat sterven dat zo in het midden van de gemeente plaatsvond, zijn we in de achterliggende week opgeschrikt door nog 2 andere aangrijpende berichten. Een kind van nog maar 18 maanden, zo onverwacht, zo plotseling uit het leven weggenomen. En een jongen van 13 jaar. Voor verschillende van ons wellicht ook een bekende. Misschien een klasgenoot, een jongen van school. En heren, wanneer deze ingrijpende dingen gebeuren, dan bidden we allereerst wel of u de ontredderde en bedroefde nabestaande nabij wil zijn. U weet op het volmaaktst wat er door ouders heen gaat, door broers en zussen heen gaat, wanneer zoiets aangrijpends en ergs gebeurt. En zou u toch kracht willen schenken, heren, en zou u uw troost willen schenken te midden van al het verdriet en van alle vragen en alle nood. Maar heren, zou u ons en heel bijzonder ook onze jongeren toch willen stilhouden door deze ernstige roepstem. Want sterven betekent u ontmoeten. Sterven betekent rekenschap afleggen van wie wij zijn geweest voor u. En dat kan een mens alleen wanneer hij mag steunen op goede gronden, op de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. En heren, nu weet u hoe het is met ons en met onze jongeren. U weet, heren, of wij sterven kunnen en of wij u ontmoeten kunnen. Of dat dat nog onmogelijk is voor ons. En als dat ten diepste nog onmogelijk is, zou u willen geven dat dat dan toch ook op ons mag afkomen. En dat we niet meer gerust kunnen voortleven. Dat we het eens mogen beseffen dat oude mensen moeten sterven, maar dat jonge mensen ook kunnen sterven. En dan, en dan. En heren, zou u willen geven dat daaruit geboren mag worden een zoeken naar u. Een niet rusten totdat we de rust hebben gevonden in die ene naam die onder de hemel gegeven is en die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En bindt u de noodzaak daarvan, heren, op ons hart. Laat u het onze jongeren en onze ouderen toch zien deze morgen, door uw woord en door uw geest, dat wij in onszelf verloren liggen en verloren zijn. En dat we behouden moeten worden. Maar ook dat we nog behouden kunnen worden door een wonder van u. Want dat wordt zo heel sprekend duidelijk in het gedeelte dat vanmorgen aan de orde is. De opwekking van Uitiges, waarin u duidelijk maakt dat u de macht hebt over de dood. Dat u de macht hebt over de lichamelijke dood. Ja, dat u de macht hebt ook over de eeuwige en over de geestelijke dood. Heren, mag het zijn dat doden deze morgen vanuit het woord en vanuit de prediking van het woord zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan wijkt de stem van de dominee naar de achtergrond. Dan blijft uw stem over en dan spreekt uw stem met kracht. En u hebt het gezegd, wie die stem zullen horen, die zullen leven. Heren, wij hebben het niet verdiend dat u zo zou komen en zo zou spreken. Wie zijn wij toch geweest in de achterliggende week voor u? Wat is er in ons hart omgegaan? En wat hebben we gedacht? En wat hebben we gezegd tegen elkaar? En wat hebben we op de sociale media bericht naar elkaar? Wat hebben onze ogen gezien? En wat hebben onze handen gedaan? Waar zijn onze voeten heen gegaan? Heren, er is zoveel dat tegen ons getuigt. En daarom past ons het gebed en laat dat gebed mogen weer klinken in ons hart. Treed niet met ons in het gericht, want wie van ons zou voor u bestaan? Heere, wees ons nog genadig. En zou u zo willen geven dat het woord dat deze morgen mag uitgaan, nog kracht mag doen. Heere, wil u alle afleidende gedachten wegnemen? Wilt u geven dat we ongestoord kunnen luisteren? Zou u zelf door de krachtige werking van uw geest ons hart, dat van nature zo gesloten is, willen openen voor uw woord? U kent ook degenen, heren, die u mogen kennen en vrezen. Die iets hebben ondervonden in hun leven van uw levendmakende kracht. Maar die misschien deze morgen wel zo moeten klagen over een dorre en een doodse toestand waarin ze terechtgekomen zijn. En wat is dan bij vernieuwing nodig? Het werk van uw geest die niet alleen levend maakt, maar ook levensonderhoudend en verlevendigend werkzaam is. Heren, zou u dat werk in weerwil van wat uw kinderen na ontvangen genade ook weer verzondigd hebben, maar zou u het willen schenken? En zou u het zo willen werken deze morgen? Laat de prediking helder en duidelijk mogen zijn, ook voor onze kinderen. Heren, wilt u denken aan de zieken van de gemeente? De ernstig zieken, de langdurig zieken, we dragen hen aan u op. Wees met hen die het psychisch moeilijk hebben, sterk ze in hun omstandigheden. Heren, gedenk ook de herder en leraar van deze gemeente, onze vriend en broeder dominee Procee. We dragen hem aan u op en we bidden van u of u hem deze morgen, als hij uw woord mag verkondigen in het midden van de evangelisatiepost Gent, ook uw ondersteuning wil schenken. En laat het woord ook daar vrucht mogen dragen. Maar stel hem ook tot zegen in het midden van de gemeente van Middelharnis. We bidden u voor al uw dienaren. Dienaren die deze zondag uit mogen gaan en uw woord mogen prediken. Ook in deze plaats, op andere plaatsen, in andere kerken. Maar heren, we denken ook aan degenen die uw woord niet kunnen uitdragen. U kent de omstandigheden. Mogen we ook de oudherder en leraar van deze gemeente, professor Baars, aan u opdragen, die al langere tijd niet kan voorgaan. Zou u willen geven, heren, dat dat toch weer zover mag komen, dat hij uw woord mag bedienen en wees hem in zijn omstandigheden goed en nabij. Wil ons horen, heren, en verhoren in de vergeving van alle zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 119e psalm, vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En ook vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. 5 en 65 van psalm 119. En er zijn deze morgen twee collecten. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Psalm 138 en daarvan het vierde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Het vierde vers van Psalm 138 na de prediking. Het gebeurde, gemeente, vele jaren geleden. Een oude dominee preekte in een kleine gemeente. En tijdens het preken was zijn oog al verschillende keren gevallen op een jongen achter in de kerk. Want die jongen sliep. Terwijl de wet gepredikt werd, in al zijn scherpte, sliep die jongen. Terwijl het evangelie gepreekt werd, in al zijn ruimte, sliep die jongen. Aan het einde van de dienst ging de dominee naar die jongen toe. En hij zei in grote bewogenheid tegen hem: mijn jongen, terwijl jij sliep, werd er gesproken over jouw zaligheid. Terwijl jij sliep, werd er gesproken over jouw zaligheid. Met die gebeurtenis, gemeente, zijn we eigenlijk midden in onze tekst van deze morgen, want daar gaat het ook over een slapende jongen in de kerk. Al zullen we zien dat de omstandigheden waaronder uit hij gesliep eigenlijk heel andere omstandigheden waren dan die van het voorbeeld. Maar we maken kennis met iemand, ja, die onder de prediking in slaap raakt. Erger nog, aangrijpender nog, we zullen in onze tekst ontmoeten een jongen die de slaap des doods slaapt. En tegen die achtergrond is het dat ook in Troas de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus zal gaan schitteren en heerlijk zal worden. Wel, daar willen we met de hulp van de Heer deze morgen bij stilstaan. We schrijven bij onze tekstwoorden een slapende jongen in de kerk. Een slapende jongen in de kerk. We letten op drie dingen. Allereerst uit de wereld geroepen. Want dat is deze jongen. Hij is vanuit de wereld onder het woord van de Heere geroepen. Onder de prediking van dat woord. In de tweede plaats, hij is uit het venster gevallen. Vers 9. En tenslotte, hij is uit de doden opgewekt. Vers 10, het slot horen we Paulus zeggen: wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. Dus drie gedachten. Uit de wereld geroepen, uit het venster gevallen en uit de doden opgewekt. Wij bevinden ons, gemeente, in de dagen tussen Pasen en Pinksteren. Dat zijn ook de dagen waarin deze geschiedenis die voor ons ligt zich heeft afgespeeld. Want we hebben gelezen hoe Paulus op reis is vanuit Griekenland, waar hij verschillende plaatsen heeft aangedaan om daar het evangelie te prediken, vanuit Griekenland naar Jeruzalem. En dan lezen we in de omgeving van onze tekst in het zesde vers dat Paulus in Filippi de dagen van de ongehevelde broden, dat waren de dagen die direct volgden op het Pascha. Dat Paulus de dagen van de ongehevelde broden, we zouden zeggen het Pascha, in Filippi heeft doorgebracht. Maar hij is van plan om naar Jeruzalem te gaan. Daar wil hij met de Pinksterdagen zijn. Waarschijnlijk met deze bedoeling dat dan velen zijn samengekomen en dat hij dan ook gelegenheid zal hebben om het woord te prediken. En terwijl hij zo onderweg is, tussen Pasen en tussen Pinksteren, vanuit Griekenland naar Jeruzalem, doet hij op zijn reis ook de plaats Troas aan. Als u er een kaart bijneemt van de zendingsreizen van Paulus, dan ziet u dat Troas lag helemaal in het westelijke puntje van Turkije. Paulus is in Troas eerder geweest. Hij is daar geweest toen hij daar dat wonderlijke gezicht zag in de nacht van die Macedonische man die wenkte en die zei: kom over en help ons. Dat was in Troas. En we krijgen de indruk dat toen hij daar de eerste keer was en dat gezicht zag, niet zo lang in Troas is geweest. Hij is doorgegaan in de richting van Griekenland. Maar later is hij opnieuw in Troas gekomen en u kunt in 2 Korinthe 2 lezen dat Paulus toen een deur geopend is in de Here. Zo schrijft Paulus dat. In Troas is mij een deur geopend in de Here. Dat is eigenlijk een prachtige uitdrukking die aangeeft het wonder van de vrucht op de prediking. Paulus bedoelt daarmee te zeggen: toen heeft de Heere het gegeven aan mij. Toen heeft de Heere een deur geopend, zodat ik het woord kon gaan preken. Ik kreeg gelegenheid om dat woord te brengen in Troas. En we mogen nog wel meer beluisteren in die uitdrukking dat de Heere een deur geopend had voor Paulus. Want dat betekent ook dat dat woord van de apostel niet zonder vrucht gebleven is. De Heere had een deur geopend. En als Paulus nu op de terugreis van zijn zendingsreis in de richting van Jeruzalem langs Troas komt, ja, dan wil hij die gemeente toch ook nog een bezoek brengen. We lezen aan het slot van vers 6 dat Paulus zich daar met zijn reisgenoten 7 dagen heeft onthouden. 7 dagen daar is geweest. We hebben de indruk dat Paulus aangekomen is op maandag. En dat hij heeft willen wachten tot na de volgende zondag om de hele gemeente nog 1 keer te mogen ontmoeten. En met die gebeurtenis begint onze tekst van vanmorgen dan, het 7e vers. En op de eerste dag der week. Dat is op zich al een uitdrukking waar we deze morgen even bij moeten stilstaan. Op de eerste dag der week. Dat is een uitdrukking die de schrijver van het boek Handelingen, Lucas, slechts 2 keer gebruikt. Hier, in ons tekstgedeelte, en naar alle waarschijnlijkheid komt het u wel bekend voor, ook in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Daar waar geschreven wordt over de opstanding van de Heer Jezus. Dat was op de eerste dag der week. Op die eerste dag der week komt de gemeente van Troas bijeen. Daar hebt u ook een van de nieuwtestamentische aanwijzingen dat de gemeente al heel vroeg op de zondag, op de dag van de Heere, op de opstandingsdag bijeenkwam. En heel bijzonder op die dag. En dan lezen we dat de discipelen, dat betekent hier de christenen, de gelovigen, dat de discipelen bijeengekomen zijn, ja, om brood te breken. Dat wil zeggen het sacrament van het heilig avondmaal te houden. En om met elkaar te luisteren naar het gepredikte woord van God. Dat vormt een eenheid. Het woord en het heilig sacrament. En er valt een nadruk in onze tekst vooral op dat laatste aanvankelijk. Op de prediking die Paulus nog 1 keer in de gemeente van Troas mag brengen. We lezen dat Paulus met hen handelde, dat wil zeggen dat hij tot hen preekte. En dat hij ook lang gepreekt heeft, ongewoon lang. Hij strekte zijn reden uit tot de middernacht. Hoe lang Paulus precies gepreekt heeft, weten we niet. We weten natuurlijk niet hoe laat hij begonnen is. Maar hij heeft ongewoon lang gepreekt. Dat blijkt wel uit dat woordje uitstrekken. En de reden dat Paulus nog één keer lang preken wil, die is gelegen in het besef dat Paulus weet dat hem in Jeruzalem iets ergs, iets moeilijks te wachten staat. Meer nog, wanneer u even met mij meekijkt naar het 25ste vers van ditzelfde hoofdstuk, dan hoort u de apostel daar zeggen: en nu zie ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, dat ge mijn aangezicht niet meer zien zult. Het is alsof Paulus zegt: het is de allerlaatste keer dat we elkaar zullen ontmoeten hier op aarde. En bij die laatste ontmoeting, bij die laatste gelegenheid, zo staat het Paulus althans op dit moment voor de geest. Die overtuiging heeft de apostel in deze ogenblikken. En dat geldt ook voor zijn verblijf in Troas. Bij die voor zijn beleving laatste gelegenheid wil hij het woord nog één keer laten klinken. En dan kan Paulus ook niet makkelijk ophouden. Dat zegt trouwens ook iets over zijn hoorders. Die hoorders in Troas zullen het woord dat gepredikt werd ook hebben ingedronken en hebben opgegeten. Of in elk geval met stille en eerbiedige aandacht hebben beluisterd. Paulus strekt zijn reden uit tot de middernacht. Ja, en de schrijver van het boek Handelingen, hij is er zelf bij geweest. U merkt dat aan het verslag dat hij van deze dingen geeft. Want hij schrijft in het 8e vers, alsof hij het nog voor zich ziet op het moment van schrijven: en er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. De gemeente is dus samengekomen in een opperzaal. Een zaal gelegen onder het platte dak, op de derde verdieping, zo blijkt uit het vervolg van de tekst. En in die zaal hebben vele mensen zich samengepakt, en omdat de avond al is gevallen, heeft men daar in die zaal ook allerlei lampen, allerlei lichten, allerlei olielampen geplaatst. Vele lampen, dat wil ook zeggen dat er veel mensen waren. En dan is er onder die vele mensen ook een jongen, waar het in onze tekst vooral over gaat. Vers 9. En een zeker jongeling met name Eutychus. Zijn naam betekent de gelukkige. Eigenlijk weten we niet zo heel veel van deze Eutychus. We weten in elk geval wel dat hij een jonge jongen is geweest. Het woord dat gebruikt wordt wijst op een jongen van ergens tussen de 8 en de 14 jaar, misschien iets ouder. En aan het slot van onze tekst in vers 12 lezen we dat diezelfde Eutychus wordt aangeduid als een knecht. We zouden dat woord ook mogen vertalen als een slaaf. En als Eutychus echt een slaaf geweest is, ja, dan werpt dat woord eigenlijk nog een heel bijzonder licht over zijn kerkgang. Over het feit dat hij op deze avond onder het woord zich bevindt. Want slaven moesten in de tijd van het Nieuwe Testament 7 dagen per week werken. En dan krijgen we de indruk, en dat wordt ook wel wat gesteund door andere aanwijzingen in de tekst, dan krijgen we de indruk dat Eutychus de hele dag heeft gewerkt. En dat hij morgen weer moest werken. En overmorgen weer, altijd maar weer zijn slavenarbeid, zijn zware werk verrichten. Maar al heeft hij dan de hele dag gewerkt als slaaf, daar kon hij zich niet aan onttrekken. Toch heeft hij aan het einde van de dag de moeite genomen om onder het woord een plaats te zoeken. Al was hij misschien vermoeid, al was het al laat op de avond, al was het in die opperzaal onder het platte dak met zoveel mensen in Turkije warm en benauwd. Al preekte Paulus lang, toch heeft Eutychus een plaats gezocht onder het woord. Hoe is dat bij ons, gemeente? Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij onze jonge mensen? Ik ken u natuurlijk eigenlijk haast zonder uitzondering niet. Maar is het zo dat we zoveel als mogelijk is een plaats zoeken onder het woord? Of soms ook niet? Of kunnen we misschien, wanneer we op vakantie zijn of bij een andere gelegenheid, zo heel makkelijk een keer verstek laten gaan? Zoeken we een plaats onder de middelen die de Heere gegeven heeft? Zoeken we een plaats onder het woord waarvan geldt dat als dat woord gepredikt wordt, iemand heeft eens gezegd dat er dan opstandingskrachten door de gemeente waren. Jazeker, daar moet het levendmakende werk van de Heilige Geest zich aan paren. Dat is waar. Maar de Heere wil juist onder en door de prediking van het woord werken. En wat is het daarom van geweldig groot belang dat je je plaats biddend zoekt onder het woord. Ook wanneer het heel erg warm is. Ook wanneer je misschien wel heel erg moe bent, dat was Eutychus waarschijnlijk ook. Ook wanneer de dienst langer duurt dan anders, op een avondmaalzondag bijvoorbeeld. Dat we in alle getrouwheid onze plaats onder dat woord zullen innemen. En een zeker jongeling met name Eutychus. Ja, en weet u waarom dan vooral onder het woord? Dan ga ik even terug naar het begin van de preek. Omdat er gesproken wordt, waar het woord gepreekt wordt, omdat er gesproken wordt over je zaligheid. Over je verlorenheid, jazeker, dat ook. In alle eerlijkheid, in alle ernst. Ook over je verlorenheid. Maar altijd met de bedoeling dat een mens de ernst daarvan en de werkelijkheid daarvan zal inzien en belang zal krijgen bij de zaligheid. Dat vanuit je hart de vraag geboren wordt, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat je mag horen dat er nu voor een verloren zondaar bij de Heere vandaan zaligheid mogelijk is. Daarom, omdat het woord van de Heere de woorden des eeuwige levens bevat. Waar zat Eutychus in de kerk? Wat zegt onze tekst? En een zekere jongeling, vers 9, met name Eutychus, zat in het venster. In de vensterbank, bij het open raam. Naar alle waarschijnlijkheid omdat er in de zaal ook geen plaats meer was. Omdat er zoveel mensen gekomen waren en Eutychus aan het einde van die lange dag van werken ook nog binnenkwam en de zaal heeft overzien en nergens plaats meer zag dan alleen nog in de vensterbank. Maar misschien toch ook wel, omdat hij daar, dicht bij de raamopening, waar vanuit frisse lucht het vertrek binnenstroomde, hij het beste, het minst gehinderd kon luisteren. Kijk, daar ligt ook een heel praktische les in voor ons. Dat we onder het woord zijn, ook deze morgen, dat is naar het gebod, naar de instelling van de Here. Dat is goed. Maar daar kan nog wel een vraag bij. Hoe zijn we nu eigenlijk onder het woord van de Here? Hoe komen wij onder dat woord? En dan ook heel praktisch. Zorgen we ervoor dat datgene wat ons zou kunnen hinderen zoveel mogelijk wordt weggenomen? Daar hebben we een eigen verantwoordelijkheid in. Wanneer je het zaterdagavond nodeloos laat maakt. Wanneer we nog tot laat in de avond druk bezig zijn met allerlei bezigheden of met uitgaan of wat dan ook. En we zitten hier op de zondagmorgen eigenlijk maar wat te slapen in de kerk. Dan verslapen we onze zaligheid. Daar hebben we een verantwoordelijkheid in, gemeente. En dat geldt ook voor onze jongeren als het gaat om de vraag, wat nemen we mee naar de kerk? Ik hoop dat het niet zo is dat er vanmorgen jongeren onder ons zouden zijn die een mobiel bij zich hebben en dat aan hebben staan. Maar dat gebeurt in sommige kerken wel. Dat jongeren onder de dienst zich laten afleiden van de allerbelangrijkste dingen, van de dingen van de zaligheid, door zoiets. Zal dan op de dag der dagen, wanneer je voor God komt te staan, je mobiel je moeten veroordelen en moeten aanklagen. Laat het toch zo zijn dat alles wat ons zou kunnen afleiden en zou kunnen hinderen, zoveel mogelijk wordt afgelegd. Ben je er dan, dominee, vraagt iemand? Nee, want dan moet er natuurlijk ook, dan moet er zeker nog iets anders gebeuren. Maar wij hebben wel onze verantwoordelijkheid om zoveel als mogelijk is te bevorderen dat het woord van de Here in ons oor komt. En in onze gedachten komt. En in onze gedachten blijft. Zodat we dat ook nadien nog eens overdenken en doorlezen. Maar boven alles is nodig dat het in ons hart komt. Maar u kent die uitdrukking waarschijnlijk wel, dat het behoudens grote uitzonderingen zo is, dat wanneer het woord niet in het oor komt, het ook niet in het hart kan komen. Grote uitzonderingen daar gelaten. Uitigus zocht een plaats in de vensterbank en daar zat hij. Als een toonbeeld van Gods algemene goedheid. Want de Heere had Uitigus in zijn goedheid onder zijn woord gebracht. Zoals hij u en jou deze morgen nog onder het woord brengt. Dat is ook een voorrecht. Hoeveel mensen zijn er niet in ons land die niet eens weten wat er in een kerk gebeurt? Die niet eens weten dat ze een ziel hebben die behouden moet worden. Die niet eens weten dat er een God is in de hemel. Althans niet zo heel duidelijk en zeker niet vanuit de Bijbel. De Heere geeft u en jou en mij deze morgen nog wel dat we onder het woord mogen zijn. En waar hebben we het aan verdiend? Wie van ons heeft op de dag van zijn geboorte of voor zijn geboorte gevraagd: Heere, mag ik geboren worden, mag ik opgroeien in een gezin dat onder het woord komt? Dat konden we niet. De Heere heeft ook daarin nog onderscheid gemaakt waar het helemaal niet was. Maar de vraag is wel, waar hebben die voorrechten ons gebracht? Onze tweede gedachte. Uitigus uit de wereld geroepen, maar ook uitigus uit het venster gevallen. In gedachten zien we hem zitten, kinderen. Die jongen op die gevaarlijke plaats waar jullie maar nooit moeten gaan zitten. Hij zit daar in de vensterbank. En hij probeert te luisteren naar Paulus. En Paulus preekt maar door en preekt maar door. En langzaam maar zeker krijgt de slaap vat op Uitiges en zijn ogen vallen dicht. Hij doet ze weer open en hij probeert weer te luisteren. En hij kijkt aandachtig naar de prediker. Maar weer komt de slaap op hem af en weer zakt hij wat naar beneden. En op een bepaald moment dan houdt Uitiges, ondanks al het vechten tegen de slaap niet langer tegen. En we lezen dat hij overvallen werd met een diepe slaap. En dan gebeurt het. Plotseling. Een geschuif. Een rauwe kreet. Een snerpende gil. Een doffe bons. En de mensen, ze kijken verschrikt om. En ze zien dat het venster waaruit Uitiges zojuist nog zat, leeg is. Uitiges uit het venster gevallen. En de mensen, ze haasten zich, ze grijpen de olielampen die daar staan of de andere verlichting die daar is geweest. En ze gaan de trappen op van de derde verdieping naar beneden, naar de binnenplaats of de straat waaruit hij ligt. En daar zien ze dat aangrijpende, dat verschrikkelijke, Uitiges. Maar wat zegt het slot van vers 9? Hij werd dood. Opgenomen. Van het ene op het andere moment, onder het woord, maar uit het leven weggerukt. Uitiges doodgevallen. Dat is een ernstig tafereel, gemeente, wat we vanmorgen in onze tekst zien. Die roerloze, dode jongen op de binnenplaats bij het huis. En daar ligt een geweldig ernstige roepstem in die vanmorgen tot ons allen komt. Die heel bijzonder ook komt tot onze jongeren. Dat je niet oud hoeft te zijn om te sterven. Dat je 13, 14 jaar... Hoe oud zou Uitiges geweest zijn? Hoe oud was de jongen die in de achterliggende week gestorven is? Dat je niet oud hoeft te zijn om plotseling te kunnen sterven. Het leven is, en het werd vanmorgen in de consistorie nog gezegd, het leven is inderdaad maar een handbreed gesteld. En waarom wordt dat nu vanmorgen gezegd? Dat is niet om jonge mensen zomaar als een doel op zichzelf bang te maken. Maar dat is ook niet met de bedoeling dat je die gedachte weer heel snel van je afschudt. Maar dat is met de bedoeling dat onze ogen geopend worden voor het betrekkelijke en voor het korte en voor het broze van ons leven. En voor de noodzaak, ja om wat? Voor de noodzaak om bereid te zijn. Om bereid te zijn om je schepper te ontmoeten. Om de Heere te gaan zoeken en niet te rusten voordat je hem gevonden hebt. Kijk, want de duivel die zegt tegen jonge mensen ook vanmorgen wel, joh, je bent 12, 13, 14, je hebt nog tijd genoeg. Kijk eens naar, en dat kan de duivel dan ook nog wel gebruiken, kijk nou eens naar je grootouders als die nog leven mogen. Misschien al wel 70, 80 jaar. En kijk eens hoeveel tijd zij hebben om de Bijbel te lezen in de stilte van hun kamer, in een verzorgingshuis of waar dan ook. Maar daar heb jij het natuurlijk nog veel te druk voor. Daar hoef jij je ook nog maar niet te veel mee bezig te houden. Je hebt nog tijd genoeg. Dat is een van de leugens van de duivel. De Heere zegt vanmorgen vanuit het woord. En hij heeft het gesproken in de omstandigheden. Het leven is maar een damp. Het kan zomaar voorbij zijn. En hebben we dan ons leven, heb jij dan je leven gebruikt waartoe de Heer het gegeven heeft? Als voorbereidingstijd op de eeuwigheid. Wat heeft, laat ik het nog iets anders vragen, wat heeft de Heer dan aan jouw leven gehad? Wat heeft de Heer dan aan uw leven, ouderen, gehad? Het leven, zo betrekkelijk. Dat wordt zichtbaar op de binnenplaats, daar bij dat huis in Troas, waaruit hij ligt. Aangrijpend, zei ik al, maar weet u waarom vooral aangrijpend? Omdat de toestand waarin die uitigus op dit moment verkeert, het beeld is waarin de Bijbel onze natuurlijke toestand tegenover God, onze geestelijke toestand tegenover God tekent. Als Uitigus daar ligt, dan kunnen de mensen nog wel zeggen, Uitigus, Uitigus. En ze hebben dat naar alle waarschijnlijkheid geroepen. Maar hij hoort het niet meer. En ze kunnen zeggen, sta toch op. Maar hij doet het niet meer. En als straks het licht weer opgaat over Troas, dan kunnen ze zeggen, Uitigus, doe je ogen toch open. Maar Uitigus, hij laat het na, want Uitigus is doodgevallen. En dat is geestelijk gezien zo heel aangrijpend de toestand waarin u en jij en ik van nature zijn. Geestelijk, nee, niet alleen maar ziek. Dat is ook wel een beeld wat de Bijbel gebruikt. En dat mogen we ook wel gebruiken, de melaatsheid. Maar erger nog, geestelijk dood. Zo ongevoelig. Zo koud onder de woorden van God. Zo onbewogen. Zo doof voor alle roepstemmen. Zo erger nog, zo vijandig, zo actief dood. Want wat geestelijke dood is, dat ziet u niet alleen aan het voorbeeld van Uitigus, die uit zichzelf nooit meer kon opstaan. Die machteloos was in de banden van de dood. Maar dat heeft de Heer Jezus ook nog eens duidelijk uitgelegd. Ja, in de gelijkenis van de verloren zoon. Waarover die verloren zoon gezegd wordt, wanneer hij weer terugkomt. Deze mijn zoon was dood. En wat is dood dan? In die gelijkenis van de verloren zoon. Weet u, dan kan dus zo iemand springlevend zijn in de wereld. Dat gold voor de verloren zoon. Springlevend in de wereld. Maar hij ging er met het geld en het goed van zijn vader vandoor om het door te brengen. Om het allemaal door te brengen in de zonde. En toen hij aan het einde kwam en in zijn tegenslag terecht kwam, toen bracht dat hem ook nog niet tot bezinning. Toen ging hij nog een plaats zoeken tussen de varkenshoeders. Het meest verachtelijke, het meest verfoeide en het meest onreine werk wat er maar was in de ogen van een Jood. Maar alles was beter dan terugkeren naar het huis van zijn vader. Zo hard, zo vijandig was het hart van deze jongen. Deze mijn zoon was dood. Dat is niet alleen dat een mens niet kan, maar dat is ook nog eens dat een mens niet wil. En hoe aangrijpend, gemeente, dat ook is, het moet vanmorgen wel gepredikt worden. Ook vanuit deze geschiedenis. Dit is onze toestand van nature. Is dat alles echt op ons afgekomen? Die onmacht, maar ook die onwil. Of hebben wij daar nog allerlei andere gedachten bij? Misschien ook wel onbijbelse gedachten bij. Ik wil best zalig worden. En je moet toch geloven, staat er in de Bijbel. Nou, en dat staat er toch ook niet voor niks. En als je dat dan moet, dan zal dat toch ook wel gebeuren. En dan zal dat toch ook wel kunnen. En gaan we misschien ook zo met de jongeren om? We voeden ze wat op tot geloof. Maar als het waar is, gemeente, wat de Bijbel zegt over de geestelijke dood waarin een mens van nature is, dan is de keerzijde daarvan dat er een wonder nodig is. Een wonder van levendmakende kracht. Dan zal het wonder, en dat zeg ik vanmorgen niet om iemand lijdelijk te maken, want dat is de bedoeling niet. Maar dan is het nodig dat er een wonder komt van de andere kant. Een wonder waarbij God zijn stem met kracht laat horen. Een wonder waarbij de Heere door het levendmakende en levenwekkende werk van zijn Heilige Geest een zondaar van dood levend maakt. Dat is nodig. En is dat besef al eens op ons afgekomen? Heere, ik heb een wonder nodig. En mijn kinderen, ze hebben een wonder nodig. En mijn kleinkinderen, ze hebben een wonder bij u vandaan nodig. Een wonder van genade. En een wonder waarbij u het leven werkt te midden van onze dood. Dat wonder is nodig. En wat is het ook nodig dat we dat beseffen. Dat een dominee op de preekstoel dat ook beseft. Dat al zijn preken, hoe hij ook probeert om het woord aan het hart van de mensen te leggen, maar dat al zijn preken in zichzelf niets vermogen. Dat de Heere, de Geest het is die levend maakt. Maar dat wonder is nu niet alleen noodzakelijk. Dat is ook bij de Heere vandaan zo majesteitelijk, zo heerlijk mogelijk. En dat is wat onze laatste gedachte zegt. Uitiges uit de wereld geroepen, uitiges uit het venster gevallen, uitiges uit de doden opgewekt. We lezen in vers 10 dat Paulus ook afgekomen is. Hij is ook de trap afgegaan. Wat zal er door hem heen gegaan zijn? Misschien wel het gebed, Heere, waarom? Waarom bij deze allerlaatste gelegenheid, bij deze laatste ontmoeting, waarom deze gebeurtenis, deze verschrikkelijke gebeurtenis? Maar Paulus is de trap afgegaan en hij heeft daar ook zijn plaats gezocht op de binnenplaats, samen met Lucas. En ze hebben het gezien, Paulus en Lucas als arts heeft het nog kunnen bevestigen. Uitiges is echt gestorven. Maar dan lezen we dat Paulus ja twee dingen doet. Het eerste wat vers 10 zegt is, Paulus viel op hem. Dat wil zeggen, Paulus heeft zich met grote haast neergebukt en over Uitiges heen gebogen en zich over Uitiges uitgestrekt. Dat is de betekenis. En op die manier maakte Paulus zich als het ware helemaal één met Uitiges. Waar het hoofd van Uitiges was, daar was ook het hoofd van Paulus. En waar de voeten van Uitiges waren, daar waren de voeten van Paulus. Paulus strekt zich over deze jongen uit. En wat zegt onze tekst nog meer? Hij omvangt hem. Dat wil zeggen, hij slaat zijn armen om Uitiges heen. In grote bewogenheid. In grote betrokkenheid. En wat de tekst dan hier niet zegt. Ja, dat wordt eigenlijk wel duidelijk wanneer we schrift met schrift vergelijken. Want wat Paulus hier doet, u herkent dat naar alle waarschijnlijkheid wel. Dat is precies hetzelfde als wat Elia doet in Zarfat en wat Elisa doet in Sunem. wanneer ze ook allebei in hun bediening te maken hebben gekregen met een dode jongen. Dan hebben ze gebeden. Wat Paulus hier doet is, hij maakt zich op symbolische wijze één met die dode jongen. En in grote bewogenheid slaat hij de armen om die jongen heen. En tegelijkertijd zou hij gebeden hebben, Heere. U die de grote levensbron bent. U die zo machtig, zo almachtig bent dat voor u niets te wonderlijk is. Het is voor u niets, zegt Asa ergens, het is voor u niets om te helpen. De krachteloze en de machtige. Heere, wilt u deze dode jongen levend maken? Wilt u zijn ziel in hem laten terugkeren? Wilt u een wonder doen van uw genade? En terwijl Paulus zo zijn gebed opzendt naar de hemel, dan bemerkt hij het. Dat de Heere op het gebed een wonder doet. En dan horen we het hem zeggen aan het slot van vers 10. Wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. Nee, dat betekent hier niet, zijn ziel was nog in hem. Hij was toch nog levend, we hebben ons vergeten. Dat betekent het niet. Want we hebben eerder in de tekst gelezen, hij werd dood opgenomen. Maar wat Paulus hier wil zeggen, dat is, zijn ziel is weer in hem. God heeft gedaan wat een mens niet kan. God heeft het leven weer aan Uitiges gegeven. En zijn hart is weer gaan kloppen en zijn bloed is weer gaan stromen. En de adem is weer teruggekeerd in zijn neusgaten. Uitiges werd levend. Wat ligt daar nou voor boodschap in? Kijk, daar ligt om te beginnen de boodschap in dat God ook vandaag nog een God is van wonderen. Nee, wij moeten niet meer denken of er niet meer op rekenen, laat ik zo zeggen, dat de Heere in onze tijd nog doden opwekt. Al zou het bij hoge uitzondering, ik heb het wel eens gehoord van het zendingsveld en u misschien ook wel eens, al zou het bij hoge uitzondering niet onmogelijk zijn. Maar dat is dan wel een hele grote uitzondering. Maar in het algemeen predikt deze gebeurtenis wel. God is ook vandaag nog een God van wonderen. En zijn er vanmorgen hier in Middelhannis ook mensen die daar geloof op mogen oefenen. Heere, voor u is niets te wonderlijk. Te midden van alle moeite en te midden van alle tegenslag en te midden van alles wat zo onmogelijk kan lijken. Wat voor de mensen en bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dan heeft de Heere zelfs macht over leven en over dood. Dat leert deze geschiedenis om te beginnen wel. Maar dieper nog. Want de nood van een mens is nog dieper dan dat hij een keer sterven moet. De nood van de mens ligt ten diepste, en ik heb u dat aangeduid, in zijn geestelijke dood. En nu predikt dit wonder ons ook als in een spiegel. Dat de Heere als de bron van leven de macht heeft om geestelijk doden op te wekken. En dat hij dat juist ook in de weg van het gebed wil doen. Daar waar een mens zijn ontredderde bestaan, zijn doodsbestaan voor de Heere brengt. Daar waar een mens het zegt, zoals Paulus het zei met die dode Uitiges. Heere, dit is nu mijn bestaan. Dit is nu mijn dood. Dit is nu mijn schuld. Dit is nu mijn hardheid. Dit is nu mijn verlorenheid. Maar zou u te midden van de dood die er bij mij is, het leven willen geven. Dat is iets wat nodig is om te bidden voor onszelf. Maar dat is ook iets wat nodig is om te bidden voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. En dan ligt er eigenlijk heel treffend gebedsonderwijs in datgene wat Paulus hier deed. Want Paulus maakte zich als het ware helemaal één met Uitychus. Kijk, zijn er hier ook bidders in Middelhannis die zich één mogen maken, geestelijk gesproken, met de jonge mensen, met de kinderen. En dat u het zegt, heren, waar ze nu nog onbekeerd voortleven, daar hebben ze dat van mij. Daar hebben ze dat van mij. Dat is mijn nood en dat is mijn verlorenheid. Dat is iets wat ik ze meegegeven heb. Maar heren, zou u toch, en laat er dan diezelfde bewogenheid zijn die er bij Paulus was, zou u toch leven willen schenken, want het is voor u toch niet te wonderlijk. U is toch gegeven alle macht, bewogen, biddend. Ja, en dat is toch ook gebedstof die blijft in het leven van mensen die genade mogen kennen. Die de Heere door genade mogen kennen. Maar die na ontvangen genade, en dat kan alleen maar tot schande en tot eigen schuld beleden worden en gezegd worden, maar die bij zichzelf nog zoveel doodsheid kunnen waarnemen, kunnen ontdekken. Die zichzelf ook over die doodsheid en die dorheid in hun ziel voor de Heere hebben aan te klagen. Maar die dan toch ook aangewezen zijn op datzelfde gebed. Heere, schenkt u leven te midden van de dood die er bij mij heerst. Wat is dat gebed nodig, gemeente? En daartoe wil dit Bijbelgedeelte ons ook aansporen. Om het daarin ook van de Heere te verwachten. Om onze nood voor de Heere neer te werpen. Om onze dood voor de Heere neer te werpen. Om onze onmogelijkheid voor hem neer te werpen. Om, wanneer je nou vanmorgen in de kerk zit en je zegt, dominee, ik heb al tientallen jaren hier aan de Hoflaan gezeten. En ik heb het woord zo vaak horen brengen. En zo vaak in alle bewogenheid en in alle zuiverheid horen preken. En mijn hart is er nog altijd onveranderd onder gebleven. Ik ben nog altijd dezelfde gebleven. En de duivel die zegt, zie je nou, het kan voor jou nooit meer. Je bent een hopeloos geval. Maar Handelingen 20 leert dat er voor de Heere, geestelijk gesproken, geen hopeloze gevallen zijn. Dat de mens wel zo dood kan zijn als dat Uitychus was, en hij was echt dood. Maar dat de Heere te midden van de dood het leven geven kan, en ook nog bereidwillig is om het leven te geven. Weet u op grond waarvan? En dat is het laatste. Maar dat wil ik toch niet verzwijgen. Wat doen die mensen nu wanneer Uitychus uit de doden is opgewekt? Gaan ze dan naar huis? Dat lees ik niet. Blijven ze dan staan op de binnenplaats of op de straat? Dat lees ik ook niet. Ik lees in het slot van onze tekst in vers 11. Als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en gegeten had en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had. Toen vertrok hij. Paulus is verder gegaan met preken. Want dat moest voortgaan. Dat was het belangrijkste. Want onder de prediking worden dode zondaren, wanneer de Heere zijn geest eraan paart, opgewekt uit de dood. En het brood werd gebroken. En dat betekent, het avondmaal werd bediend. Kijk, dat is misschien wel het diepste in deze hele geschiedenis van Uitychus. Toen heeft de Heere in de instelling van het heilig avondmaal getoond hoe het nou kon dat de dode Uitychus levend werd. dat een dode slaaf opgewekt werd. Toen heeft de Heere aangewezen hoe het nu mogelijk is dat een doodgevallen zondaar levend gemaakt wordt. Waarvanuit is dat mogelijk en hoe kan dat? Omdat de knecht, de grote knecht des Heren, die in alle heerlijkheid leefde bij zijn vader en die zich verheugde in de lofzang van de engelen en die zijn vader in de ogen zag en zijn vader zag hem in de ogen en ze hadden een vreugde en een vermaking in elkaar, omdat die knecht des Heren en die zoon naar de aarde gekomen is en zichzelf tot in de dood vernederd heeft. Opdat zondaren zouden leven door hem. Dat werd afgebeeld daar in die opperzaal in Troas. Toen het brood gebroken werd. En toen het bloed, toen de wijn vergoten werd, die heen wees naar het bloed van de Heer Jezus Christus. En in zijn bloed en in zijn werk ligt ruimte, ligt kracht. Ligt zoveel ruimte dat ook vanmorgen hier in Middelharnis nog gepreekt kan worden. Wie is er nou slecht? Wie is er nou hard? Wie is er nou koud? Wie is er nou ongevoelig? Wie is er nu geestelijk dood? Zie toch op deze Heer Jezus Christus, op deze levensvorst. Want hij werkt het leven in een dode. De Heere geven, ook onder ons. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u uw woord naprediken in onze harten? Het is het woord waardoor u werken wilt. Het is het woord, Heere, waarvan u hebt gezegd dat het niet ledig tot u zal terugkeren, maar dat het voorspoedig zal zijn. Daartoe waartoe u het zendt, Heere, wilt u geven dat het ook vrucht mag dragen. Vrucht van leven te midden van de dood. Van verlevendiging te midden van allerlei dorheid en doodsheid. Laat het woord ons op de knieën mogen brengen met de bede of u dat leven wil schenken. Of wilt doen herleven. Heere, heb dank voor wat u schonk. Geeft u dat we er ook tussen de diensten door bij mogen stilstaan. Brengt u ons vanavond weer in alle trouw samen onder uw woord. En gedenk heel bijzonder de rouwdragenden. Heere, onze tekst eindigt met de woorden. En ze waren bovenmate vertroost. En iets van die hemelse troost kunt u toch ook laten druppen in het hart van de rouwdragende. Zou u het willen geven? Hoor ons in de vergeving van onze zonde, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 86, het vijfde vers is de slotzang. 86 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.